Goedemorgen, broeders en zusters, vrienden. Fijn om vanmorgen weer in Sliedrecht te zijn en samen met u het woord te openen. Dat mag ons altijd weer verblijden, hè? Omdat het woord dat verspreidt ligt. De psalmist zegt, ik verblijd mij in uw woord als iemand die rijke buit vindt. Nou, zo is het inderdaad. Hè. Als je de Bijbel opent, je gaat de Bijbel bestuderen, dan ontdek je daarin steeds weer een rijke buit. Dat is een schatkamer waar je mag schat graven. En wij gaan dat vanmorgen openen in de Hebreeënbrief. Hebreeën 11. Hebreeën 11, en we beginnen te lezen bij het eerste vers. Het geloof is nu de zekerheid der dingen die men hoopt, en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want door dit geloof is aan de ouden een getuigenis gegeven. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het waarneembare. Door het geloof heeft Abel goden een beter offer gebracht dan Kaïn. Hierdoor werd van hem getuigd dat hij rechtvaardig was. Daar God getuigenis gaf aan zijn gaven en hierdoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag. En hij werd niet meer gevonden, want God had hem weggenomen. Want voordat hij weggenomen is, hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was geweest. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij bestaat en een beloner is voor wie hem ernstig zoeken. Tot zover. De Hebreeënschrijver die zegt in het eerste vers, het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. Een hele mooie definitie van wat geloof is. Het geloof nu is de zekerheid. Dat woordje zekerheid, vanuit de grondtekst, mag je dat ook, en misschien zal het zelfs beter zijn, vertalen met fundament of vaste grond of basis. Dus een lied in de bundel. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Vaste grond. Het geloof nu is de vaste grond, de basis, het fundament. Het is stevige grond waarop wij mogen staan. Je hoeft je dus niet de vraag te stellen, houdt het wel? Nee, het is vaste grond. De vaste grond van de dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Dat laat dus eigenlijk zien wat geloof is. Broeders en zusters, vrienden, de dingen waarop wij hopen als gelovigen, die zijn dus niet onzeker. Maar die hoop van ons is gefundeerd op het woord van God. En de verwachting die wij hebben, en verwachting heeft te maken met dat wat in de toekomst ligt, hetgeen wij verwachten, dat heeft dus een geweldige basis, een fundament. Wij geloven niet zomaar iets. Nee, u en mijn geloof is gefundeerd op het woord van God. Een paar bladzijden terug in de Timotheusbrief, daar staat in 1 Timotheus 4, 1 Timotheus 4 vers 9, daar staat: dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Ja, hierom getroosten wij onze moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een heiland is voor alle mensen, in zonderheid voor de gelovigen. Uw geloof, mijn geloof, als we de Heer Jezus Christus belijden te kennen, is dus niet zomaar iets. Nee, dat heeft een vaste grond. Dat heeft als basis het geïnspireerde woord van de Heere God. Ik heb het misschien wel eens vaker gezegd hier. Dat weet ik niet, daar hou ik ook allemaal niet bij. Er zijn in deze wereld heel wat godsdiensten. Heel wat religies. Maar er is maar één geloof. En dat is het geloof in de gekruisigde en de opgestane heiland. Dat is het geloof in de God van de Bijbel. Jesaja zegt, hoef u niet op te zoeken hoor. Ik doe het voor mezelf even, zodat ik weet dat ik het goed citeer. In Jesaja 46, daar staat: ik immers ben God, en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. Dat is de God van de Bijbel. Dat klinkt misschien wat aanmatigend, maar het staat er wel. Ik immers ben God en er is niemand aan mij gelijk. En u en mijn geloof, nogmaals, dat is gebaseerd op het woord van God. En ik zei net al, er is één geloof. Er zijn heel veel godsdiensten in deze wereld. Maar er is maar één waarachtig geloof. En het verschil tussen al die godsdiensten en ons geloof is het volgende. Bij godsdienst gelooft men niet, maar bij godsdienst werkt men. Laat ik het anders zeggen. Welke godsdienst in deze wereld je ook neemt, de mensen die dat belijden, die godsdienst belijden, die moeten altijd zelf iets doen om zich aangenaam te maken voor datgene wat men God noemt. En in het christelijk geloof gaat het erom dat wij geloven dat wij aangenaam gemaakt zijn voor God door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dat is het grote verschil. Dus bij godsdienst moet men zelf altijd iets doen om zich aangenaam te maken voor God. Maar wij mogen weten dat wij aangenaam gemaakt zijn voor God door het geloof van en in Christus Jezus. En dat is onze basis. Dat is het fundament waarop wij mogen staan. En dat geloof, zegt de Bijbel, en we hebben dat gelezen, dat is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat is dus waard, de moeite waard om aan te nemen. Om dat te geloven. En weet u, geloof is iets wat in elk mens een rol speelt. Elk mens heeft daarmee te maken. Welke religie men ook aanhangt, of misschien zelfs helemaal niets aanhangt. Elk mens gelooft elke dag dat het een lieve lust is. Veel dingen die de mens doet, zijn feitelijk gebaseerd op geloof. Alleen, wij kleuren dat niet zo in de praktijk, maar het is wel zo. Het komt er wel op neer. Als u centjes heeft, dan brengt u die naar de bank, als u ze over hebt tenminste, in het geloof dat het daar veilig is. Want daarvoor doet u dat. In ieder geval de eerste 100.000. Dus wat dat betreft zitten jullie goed. Hè? Ja. De eerste 100.000, die zijn gegarandeerd. Maar aan de andere kant is het ook zo dat in de wereld, en dat zie je regelmatig om je heen, dat dingen die zeker blijken te zijn, zoals men gedacht heeft, ja, dat ze in de praktijk niet altijd zo zeker zijn. Hè? En je ziet ook steeds vaker dat bekende regeltje onder allerlei formuliertjes en foldertjes staan. Hè, garanties in het verleden bieden u geen zekerheid voor de toekomst. Hè? Nee. Nou, dat blijkt nogal eens zo in dit leven. U heeft misschien ooit een pensioen opgebouwd en gedacht van, nou, als ik nou straks 65 ben, dan krijg ik dat en dat krijg ik erbij. Maar ik denk dat het inmiddels al een paar keer bijgestuurd is. Hè? En zo gaat dat met dingen in deze wereld. Ja. Maar hoe het ook zij, geloof manifesteert zich in allerlei dingen in het leven. In grote dingen, in kleine dingen. We benoemen dat misschien niet altijd zo. Maar daar komt het wel op neer. Ik geloof bijvoorbeeld dat als ik straks naar buiten loop, nou kan ik hem toevallig nog zien staan, geloof ik, maar dat inderdaad mijn auto daar nog staat. Dat geloof ik. U ook, denk ik, hè? Maar ja, ik heb ook wel eens meegemaakt dat hij weg was. En ik denk dat hij nog altijd ergens in het Oostblok rijdt. En ik heb hem nooit teruggezien. Maar u gelooft, als u straks dit gebouw uitloopt, dat uw auto daar nog staat. En dat is dan gebaseerd op uw ervaring. Maar soms kan dat ook anders zijn als hij inderdaad blijkt dat hij weg is. En dan wordt je geloof beschaamd. Zo gaat dat. In ieder geval, broeders en zusters, geloof is iets wat God in elk mens heeft gelegd. Elk mens kan geloven. En dat doet die mens dan ook. Elke dag. En dat instrument wat God in de mens gelegd heeft, nou, dat mogen ook wij gebruiken als het gaat om de dingen van de Heere God. En daarom is het ook goed, denk ik, om direct daar maar aan vast te koppelen dat geloof niet direct een gevoelszaak is. En het is denk ik goed om ook dat eens een keer hardop te zeggen. Hier staat trouwens ook, het is een bewijs van de dingen die je niet ziet. En let wel, u hoort mij niet zeggen dat je geloof en gevoel helemaal uit elkaar kunt halen. Hè? Want natuurlijk, als je het eigendom van de Heer Jezus Christus weet, ja, dan geeft het toch hier ergens een bepaalde blijdschap en een goed gevoel. Hè? Daar heb je als mens ook mee te maken natuurlijk. Maar geloof is niet in de eerste plaats een gevoelszaak. Nee. En dat is wat de Bijbel ook leert hier in Hebreeën. Weet u, alles wat tot de zichtbare wereld behoort, dat wat dus zichtbaar is, dat wat voelbaar is, dat wat zich manifesteert, dat is in wezen geen onderwerp van geloof. Want alles wat je ziet, wat tastbaar is, wat je kunt zien, dat kun je aanraken. Maar geloof heeft juist te maken met hetgeen je niet ziet. En daarom, geloven en gevoelen, dat zijn twee verschillende dingen. We zingen de mooiste liederen. Ook vanmorgen hebben we hele mooie liederen gezongen. Nou, die kunnen u best wel een prettig gevoel geven. Dat kan heel goed. Ja. Wij zingen bijvoorbeeld dat mooie lied van de arend. Hè? U kent het vast wel. Ik voel uw kracht. En ik stijg op als een arend. En dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest en de kracht van uw liefde. Heer, kom dichterbij, dan kan ik uw schoonheid zien en uw liefde voelen diep in mij. Nou, dat is een mooi lied. Ja. Nou, ik heb ze niet bijgehouden, maar ik heb heel wat dagen in mijn leven gekend, broeders en zusters, dat ik Gods kracht absoluut niet voelde. En dat ik me helemaal niet voelde zweven als op de wind. Nee. Nee, dat gevoel had ik bepaald niet. En ik ben ervan overtuigd dat er ook nog veel dagen zullen volgen dat ik dat gevoel ook niet zal hebben. Heeft op dat moment mijn geloof dan schipbreuk geleden? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Alleen ik weet en ik heb geleerd dat ik niet op mijn gevoel, op mijn beleving af moet gaan, maar dat ik af moet gaan op het woord van God. Want dat is de basis van mijn leven en van mijn geloofsleven. Kijk, en dat is het grote verschil. Weet u, er zijn samenkomsten, en ik veroordeel dat niet hoor, maar er wordt heel veel gezongen, nog veel meer als hier, en er wordt heel veel herhaald. Nou, dan breng je mensen toch in een bepaalde sfeer, met alle respect voor die samenkomsten. En dat kan misschien best wel prettig zijn voor je gevoel. Ik noem dat wel eens een soort van geestelijke zelfbevrediging. Want ja, je komt toch in een bepaalde gemoedstand, toestand daardoor. Maar ja, als je je de volgende dag met een hamer op je duim slaat, dan is het gevoel gauw weer over, denk ik. Of dat er dingen in je leven gebeuren, dan kan dat gevoel heel gauw weer voorbij zijn. En daarom, wij moeten niet op ons gevoel afgaan. Nee, wij moeten afgaan op dat wat de basis is van ons geloofsleven. En dat is het woord van God. Weet u, in de wereld om ons heen moeten mensen het vaak doen met hun ervaring. Met wat in het verleden gebleken is. Ook heel veel dingen in de wetenschap zijn daarop gebaseerd. Mensen kunnen soms heel hoog opgeven van de wetenschap. En nou ja, als de wetenschap het nou zegt, nou dan zal het wel zo zijn. Ja. Maar dat is ook puur geloof. Dat is ook puur geloof. Die mensen die testen allerlei dingen, hè? Die onderzoeken bepaalde dingen. Hè? Dat noemen ze de empirische wetenschap. Hè? Proefondervindelijk worden dingen vastgesteld. Nou, de wetenschap heeft bijvoorbeeld vastgesteld dat je als mens niet op water kunt lopen. Hoe hebben ze dat gedaan? Ze zijn met een aantal wetenschappers naar een meertje gegaan. Ze hebben 100 mensen gecharterd. En die hebben ze één voor één gezegd, ga nou maar op het water lopen. Maar ze gingen allemaal de plomp in. Alle 100. Dus zegt de wetenschap, op water lopen is onmogelijk. Wetenschappelijk vastgesteld. Ja. Totdat er iemand met een klein bootje op het meer van Galilea dobbert. En Petrus die ziet dat en die zegt, Heere, als u het zegt, kom ik naar u toe. En zo gebeurt het. En Petrus loopt op het water. Ja. Want degene die in dat bootje zat, was de Zoon van God. En wat zegt de wetenschap? Nee, dat kan niet. Kijk, nou kom je terecht in de sfeer van geloof. En de Bijbel die leert ons dat alles is mogelijk voor degene die gelooft. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Want broeders en zusters, God is namelijk een dimensie hoger. Van een andere dimensie dan u en ik. God is namelijk de schepper van hemel en aarde. En hij heeft al die natuurwetten daarin gelegd. En hij is bij machte om die natuurwetten aan te passen als hij denkt dat hij dat moet doen. Dus dan is dat probleem van op het water lopen ook opgelost. Ja. Ja. In ieder geval, zelfs de wetenschap is dus gebaseerd op geloof, is gebaseerd op ervaring. Alleen dat kan soms zomaar in het moeras ten onder gaan. Zekerheden, ook in deze wereld, kunnen mensen zomaar ontnomen worden. Ja. Alleen voor u en mij mag die zekerheid altijd weer gestoeld zijn op het woord van God. En daarom, geloof is wat de Bijbel betreft dan ook niet gebaseerd op ervaring of op gevoel, maar geloof is wat de Bijbel betreft op het betrouwbare gesproken woord van de Heere zelf. Het geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs der dingen die men niet ziet. En als je dus nu vraagt, wat is nou de definitie van geloven? Nou, dan kun je zeggen, dat is vertrouwen. Dat is simpelweg vertrouwen op wat God zegt. En misschien is het goed om dat er dan ook maar direct bij te zeggen. Dat is een hele rationele aangelegenheid, broeders en zusters. Dat is een hele rationele aangelegenheid. Want ook als het gaat om het geloof, kom je zo vaak terecht in de sfeer van beleving. Maar dat kan heel rationeel zijn. Ik ontmoette eens een keer een paar mensen, ongelovig, van huis uit. En die kwamen bij toeval, wat is toeval? Die kwamen terecht op een bijbelstudieavond en zij volgden die bijbelstudies. En na verloop van tijd kwamen ze een keer bij mij. En toen zeiden ze tegen mij, wij geloven dat God bestaat. En wij zijn op grond van de bestudering van het woord van God erachter gekomen dat God bestaat en dat de Bijbel gelijk heeft. Ja. Gewoon omdat ze de Bijbel zijn gaan geloven. Weet u, en daar komt het op aan, ook voor u en voor mij. En dat is gewoon een keuze die je maakt, hier, met je verstand. om de Bijbel te gaan geloven. Dat is een beslissing die je neemt. Je kunt zeggen, ja, ik geloof het allemaal niet zo en ik vind het allemaal maar een beetje wazig en zo. Ja, dat kan best. Dat kan best. Dat je dat zo ervaart. En je kunt misschien wel zeggen, ik kan niet geloven, maar dat is een leugen. Je kunt het wel. Je hebt het namelijk in je. En je doet dat elke dag. Met betrekking tot heel veel dingen in het leven. Alleen als het nog gaat om het woord van God, dan zeggen van, ah, dat kan niet waar zijn hoor. Nou, dat kan ik niet geloven. Ja. Maar dat is onwil, broeders en zusters. Ja. En ook wij mogen in ons getuigenis naar buiten toe, heel nuchter, ook naar de mensen om ons heen, getuigen van die hoop die wij hebben ontvangen door het geloof in de Heer Jezus Christus. En wij kunnen dat doen omdat wij geloven dat de Bijbel de waarheid is. Ja. En dan kunnen er om ons heen mensen zeggen, die zeggen van nou ja, laat die gelovigen maar kletsen. Maar wij weten, en ik hoop dat het voor u allemaal geldt, dat het woord van God de waarheid is. En het geweldige wonder is dat op het moment dat je die beslissing neemt om te gaan geloven wat God zegt in zijn woord, dat wil niet zeggen dat je alles vanaf dat moment ook begrijpt. Nee hoor, dan heb je nog een hele weg te gaan. Maar als je de beslissing neemt en zegt, ik wil geloven wat God zegt, ook al begrijp ik het niet, ook al gaat het tegen mijn gevoelens in, ook al staat het haaks op wat de wetenschap zegt, of ik geleerd heb of meegekregen heb. Ik wil geloven wat God zegt, dan gaat God dat bevestigen. Weet u, de apostel Paulus spreekt in de Timotheusbrief over het geheimenis van het geloof. En als wij de beslissing nemen om het woord van God te geloven, dan gaat God dat geloof bevestigen in uw, in mijn hart en leven. Ik vind het zo mooi, en ik citeer die tekst vaker, in Colossenzen 2 vers 6, waar staat, nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, daar begint het mee, hè? De aanvaarding, het erkennen van hem. Nu gij Christus Jezus de Heere aanvaard hebt, wandelt in hem, opgebouwd wordend in hem, geworteld in hem, en dan staat er, en bevestigd wordend in het geloof. Want zo gaat dat. Zo werkt dat gewoon. Als je die keuze neemt om het woord te geloven, dan gaat God dat woord bevestigen aan je hart en in je leven. Dan wordt het een stuk van jezelf, beste mensen. Dan kom je er inderdaad achter, ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Ja. Dan is het niet meer een kwestie van afwachten, hè, zoals dat vaak gebruikt wordt door mensen. Nee, die verwachting die is gefundeerd, die heeft een basis, die heeft een fundament. God heeft het beloofd. En omdat God het beloofd heeft, kunnen wij ervan op aan. En daar hoef je nooit aan te twijfelen. Het is het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hoe weet ik dat er een God, dat er een God is, dat er een hemel is? Nou, dat weet ik op grond van de Bijbel, Gods woord. Immers daarin wordt mij dat duidelijk gemaakt. Hoe weet ik dat er een schepper is? Wel op grond van dat woord van God. Dat er een schepper is, dat kan ik waarnemen in de wereld om mij heen, in dat wat ik zie. Maar dat God die schepper is, dat weet ik op grond van de Bijbel. Ik heb God nog nooit gezien. Ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. Maar ik weet het wel en ik ben er diep van overtuigd. En dat komt door Bijbelstudie, dat het wel waar is. Want God heeft dat bevestigd. Hij bevestigt het. Toen ik pas tot geloof kwam, ik denk een 40, 45 jaar terug, toen leerde de Bijbel mij dat ik daardoor een kind van God was geworden. Nou, dat voelde ik helemaal niet zo, dat beleefde ik ook helemaal niet zo. Maar door Bijbelstudie te blijven doen, heeft God dat aan mij bevestigd. En daarom weet ik nu door genade dat ik een kind van God ben. En dat niets en niemand mij nog kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En het mooie is, dat is geen verdienste van mijn kant, maar dat is God die dat bevestigd heeft. Ja. En dat is het geheimenis van het geloof. En daar spreekt hier de Hebreeënbrief over. Hè? Het is een brief aan de Hebreeën, staat er gewoon boven ook. Hè? Het is een brief aan de Hebreeën. Ja. En als er over de Hebreeën gesproken wordt, dan zijn dat over het algemeen Israëlieten. Vandaar ook dat je de dingen die je in deze brief leest, dat het allemaal verklaringen zijn die in het Oude Testament stonden opgetekend. Je komt hier in deze brief allerlei dingen tegen die belangrijk zijn en die betrekking hebben op Israël. Maar daarnaast is het ook belangrijk voor ons. Want niet alleen Israël werd geacht te geloven. Nee, feitelijk wordt elk mens geacht te geloven wat het woord van de Heere zegt. Helaas doet niet elk mens dat. Jesaja zegt, wie heeft geloofd wat wij hebben gesproken? Dat wil zeggen, aanvaard. Wie heeft het aanvaard? Wie heeft die beslissing genomen om te geloven wat God zegt? Nou, dan staan er in dit hoofdstuk een heel stel mensen voor wie dat geloof een hele belangrijke plaats in hun leven heeft gehad. Elke zin begint als het ware met door het geloof. Heel hun handelen was gebaseerd op wat God gezegd had. Want dat is het woord. Het woord is dat wat God gesproken heeft. En op het moment dat God spreekt, worden wij geacht om te geloven wat God zegt. En ik geloof dat de Bijbel het woord van God is. Niet zoals de moderne theologie vandaag zegt, in de Bijbel vind je woorden van God. Nee, de Bijbel is het geïnspireerde woord van God. En wij worden gewoon geacht om dat woord te geloven. En als je dat gaat doen, ja, dan gaat God het bevestigen aan je hart en in je leven. Nou, ik hoop dat u allemaal een gelovige bent. Van sommigen weet ik het, want die zijn wel eens bij mij in het Via de Bos geweest. Daar heb ik wat vaker gesproken. Anderen zijn nog niet bij mij geweest in het Via de Bos. Die zijn nog wel welkom altijd natuurlijk. Dan kunnen we nog eens over doorpraten. Maar ik hoop dat u allemaal zich het eigendom weet van de Heer Jezus Christus. Hem als uw persoonlijke verlosser hebt leren kennen. En als dat zo is, broeders en zusters, dan ben je terechtgekomen op de weg van God. En dat is de weg van het geloof. Dat is een wandel van het geloof. Zoals ook staat in vers 38 van het vorige hoofdstuk. Daar staat, en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven. Of wandelen, want dat is eigenlijk hetzelfde. Mijn rechtvaardige zal uit het geloof leven. En de rechtvaardige is degene die gerechtvaardigd is. En dat is de gelovige. U en ik, wij zijn de rechtvaardige. Niet omdat we alles goed doen en geen fouten maken. Nee, wij zijn gerechtvaardigd omdat God ons gerechtvaardigd heeft. Romeinen 5, hè? Wij dan gerechtvaardigd door het geloof hebben vrede met God. We hebben allemaal gezondigd, Romeinen 3, vers 23, maar worden om niet, mooi, om niet, voor niks is dat, ontvang je zomaar, worden om niet gerechtvaardigd. Ja. Wij zijn rechtvaardig. God heeft rechtens bepaald dat wie gelooft in de Heer Jezus als de gekruisigde, als de opgestane, die maakt hij één in zijn dood, in zijn opstanding, in zijn verhoging. En heeft dus daardoor deel aan die rechtvaardigmaking. Ja. En daarom is hij, zij een rechtvaardige. Wij zijn rechtvaardigen omdat God ons gerechtvaardigd heeft. En dan zegt de Bijbel dat de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat heeft dus te maken met de praktijk van alle dag. Want dat staat er ook, hè? Doch wij hebben niets van doen met nalatigheid. Als je dus nalaat om te geloven, als je dus niet gelooft, ja, dan ben je dus geen rechtvaardige. Dat is wat er staat. Maar wij zijn gerechtvaardigd door God, omdat wij in het geloof dat aanvaard hebben. Ja. En de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Dat wordt ook gezegd van Henoch, hè? In dat vijfde vers. Hè? Door het geloof is Henoch weggenomen, zodat hij de dood niet zag en hij werd niet meer gevonden. Want God had hem weggenomen, want voordat hij werd weggenomen, is van hem getuigd dat hij Gode welgevallig was. Maar zonder geloof is het onmogelijk hem welgevallig te zijn. Henoch was een rechtvaardige. Waarom? Omdat hij geloofde. Er ging dus een getuigenis van hem uit. Mensen in zijn dagen zeiden, nou ja, die Henoch, weet je, je kunt ervan zeggen wat je ervan wil zeggen, maar het is wel een gelovige. Want hij wandelt met God. Hij leeft vanuit het geloof. Je hoort mensen vandaag ook wel eens zeggen, hoe kan ik nou Gode welgevallig zijn? Ik hoor het ook wel eens in de prediking, als ik soms wat van anderen beluister. En dan worden er allerlei vragen gesteld van, wat moet je nou doen om rechtvaardig te zijn, om Gode welgevallig te zijn? Ja. En men bedenkt dan allerlei antwoorden. Maar het antwoord is zo simpel. Wilt u, wil ik Gode welgevallig zijn, dan is er maar één ding nodig. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is het enige wat God van u en mij vraagt. Heel veel mensen denken dat je Gode welgevallig bent door je best te doen. Door zeg maar niet meer te gaan liegen en netjes te gaan leven. Nou, dat is allemaal aardig, maar dat is waar God zich in de eerste plaats niet mee bezighoudt. De vraag is, geloof je? Geloof je? En als dat zo is, dan gaat je leven veranderen. En dan ben je Gode welgevallig. Er zijn heel veel gelovigen, en ik ken het ook uit mijn eigen leven, die op allerlei punten nog niet geloven. Althans, niet geloven wat de Bijbel zegt. Ik kom nogal eens mensen tegen, ook bij ons in het hotel, die er moeite mee hebben als de Bijbel zegt dat je rechtens vrij bent van de zonde. Er zijn nog zoveel oprechte, lieve, gelovige mensen, die hebben daar moeite mee. En die willen daar niet aan. Die zien altijd op hun zonde, op hun fouten, op hun tekortkomingen. Maar de Bijbel zegt dat wij rechtens vrij zijn van de zonde. Ik geloof dat Romeinen 6 daar wat van zegt. Even kijken of dat klopt. Romeinen 6. Ja, Romeinen 6. Daar staat in vers 7. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. En als het goed is, dan zijn wij met Christus gestorven. Toen ik tot geloof kwam en mijn knietjes heb gebogen en mijn oude zondaarsleven voor de Heer heb uitgelegd en hem heb gevraagd om woning te maken in mijn hart, ja, mocht ik op grond van de Bijbel weten dat ik door het geloof in hem een nieuwe schepping ben geworden. Ziet u dat aan mij? Nee. Maar dat is wel een geloofswaarheid. Want van nature was ik een zondaar net als u. En de Bijbel die leert mij dat wij een zondaar zijn in Adam. En daar kunt u nog niks aan doen ook. Toch? U kunt er niks aan doen dat u een zondaar bent. Want uw vader was een zondaar. En zijn vader was een zondaar. Dus dat was gewoon de aard van, niet van het bezie, van de mens. Van de mens, ja. Want dan geloven we niet in evolutie, hè? Dat is gewoon de aard van de mens. En dat u en ik een zondaar zijn, daar kunnen we niks aan doen. Sterker nog, dat wij gerechtvaardigd zijn nu, daar kunnen we ook niks aan doen. Want dat is een gave van God. Dat is genade van God. En daarom een zondaar was ik in Adam, maar nadat ik tot geloof ben gekomen, ben ik niet meer in Adam, maar ben ik in Christus. En zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Ja, dat ziet u nog niet aan mij, maar dat is een geloofswaarheid. En ik mag door genade weten in hem een nieuwe schepping te zijn. En dat ik dus rechtens vrij van de zonde ben, want ik ben met Christus gestorven. En ik ben met Christus begraven en ik ben met Christus in nieuwheid des levens opgestaan. En toch kom ik soms gelovigen tegen die worstelen met hun zonden en steeds maar weer zeggen, ja, maar ik ben zo'n zondaar. En die steeds maar weer bidden, och Heer, wees mij zondaar genadig. Terwijl de Bijbel mij leert dat het bewijsstuk van mijn zonden is uitgewist, omdat hij het aan het kruis heeft genageld, beste mensen. En dat God mij in Christus aanziet. De Bijbel leert dat al mijn zonden vergeven zijn en dat ik rechtens vrij ben van de zonde. En let wel hoor, dat is geen uitnodiging om de beest uit te hangen. Want dan heb je er niks van begrepen. Tuurlijk niet. Als je goden welgevallig bent, dan wandel je met God en dan wandel je in het licht met de Heer Jezus. En als je wandelt in het licht met de Heer Jezus, dan zijn je werken openbaar. En als er dan iets is wat het licht niet kan verdragen, dan laat God je dat zien en dan mag je dat bij de Heer brengen en God danken voor de vergeving van zonden. Zo rijk is de genade van God. Ja. Weet u, als je een gelovige bent, dan leeft daar diep in je hart de wens om God te eren. En natuurlijk, ik ken mezelf, dat gaat met lek en gebrek. Maar het verlangen is er wel. Ik weet dat u en dat ik fouten maak. We zien het misschien niet aan elkaar, maar we doen het lekker wel. We doen het lekker wel. Laten we onszelf niks wijsmaken. En sterker nog, God ziet het ook. God ziet het ook. Psalm 139. Hij is bekend met ons zitten, met ons gaan, met ons staan, met ons liggen. Er is geen woord op mijn tong of zie, Heere, gij kent het volkomen, zegt de psalmist. Ja. En weet u, als je er daarover nadenkt dat God alles weet, dan zou je toch doodsbang worden voor God. Als je niet de boodschap van de Bijbel zou kennen. God die al onze gedachten kent, die weet wat u denkt. Hoe u denkt over de ander. Misschien zelfs wel uw broeder of uw zuster. Als ik mijn eigen gedachten soms zie, hè. Ik zal u vertellen. Nee, dat vertel ik u niet. Want dat gaat u niks aan. En wat u denkt, moet u mij niet vertellen, want dat gaat mij niks aan. Maar ik weet wel dat God daar niet altijd vrolijk van wordt. En ik zelf trouwens ook niet. Nee. Maar weet u wat zo mooi is? God is daar helemaal niet mee bezig. God zit helemaal niet in de hemel met een notitieboekje op te schrijven wat Vochtelo vandaag fout gedacht heeft. Of wat u fout heeft gedacht. Nou, nee hoor. De Heere God die weet, dat gaat vanzelf over. Wanneer? Wel als dit aardse lichaam straks de aarde ingaat. Als ik dat moet afleggen. Want dan stopt dit lichaam namelijk om te zondigen, beste mensen. Want dit lichaam, en daar ben ik al bijna 60 jaar tot die ontdekking gekomen, elke keer opnieuw. Dit lichaam kan maar één ding. En dat is zondigen. Dat is het zondigen. En daar ben ik soms knap beroerd van. Daar kan ik soms heel verdrietig over zijn. Maar ik weet dat in mijn vlees, zoals Paulus, in mijn vlees woont geen goed. En ik kan net als Paulus zeggen, ik ellendig mens. Wie kan mij verlossen uit het lichaam deze doods? Paulus kon zichzelf niet verlossen. Nee, Paulus komt tot die wanhoopskreet, maar ook tot de ontdekking. Gode zij dank door Christus Jezus onze Heer. Ja. Kijk, dat is gerechtvaardigd worden. U en ik, we kunnen alleen maar gerechtvaardigd worden door hem. Beste mensen. En als je dat nou gaat geloven, nou dan gaat God dat ook bevestigen. In u en in mij. En naarmate je dat meer en meer gaat geloven, komt er ook steeds meer dankbaarheid in je leven. Ja. Ik ben nog opgevoed met de catechismus en ik denk meerdere in ons midden. En in de catechismus had je 3 stukken, hè. Ellende, verlossing en dankbaarheid. Nou, het is inderdaad goed om je ellende te zien. Om erachter te komen dat je een ellendig mens bent van nature. Het is geweldig als je mag zien vanuit de Bijbel dat God verlossing biedt in Christus Jezus. En als je dat gaat zien, dan komt de dankbaarheid. Ja. Weet u, dan gaat er gebeuren. En dan denk ik aan dat machtige gebed van Paulus in de Romeinenbrief, het 12e hoofdstuk geloof ik. Hè? Dit vermaan ik u dan, broeders, dit bid ik u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden van God. Nou, als je nou die barmhartigheid van God hebt leren kennen, zegt Paulus. Hè? Met beroep op de barmhartigheden van God. Stel dan je lichaam tot een levend, een heilig, een Gode welgevallig offer. Want dat is onze redelijke eredienst. En ik mag elke morgen, ondanks wie ik van mezelf ben, mijn lichaam als het ware oppakken en voor de Heere neerzet en zeg: Heere, gebruikt u mij maar. Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer. En dat gebeurt inderdaad met alle lek en met alle gebrek. Maar ik heb het verlangen om hem te eren. En daar waar je God de eer brengt, daar ben je Gode welgevallig. Toen in de velden van Everata, en dan stop ik hoor. Toen in de velden van Everata, toen daar die engelen dat machtige lied gingen zingen, ere zij God in de hoge, toen had dat betrekking op hen die Gode welgevallig zijn. Want waar heeft God behagen in? Wel, in mensen die zeggen, ere zij God. Zo simpel ligt het gewoon. Hoe kunt u deze week Gode welgevallig leven? Nou, door God de eer te geven. Door hem de eerste plaats te geven in uw leven. Door in afhankelijkheid van hem uw weg te gaan. Dan is uw leven tot eer en tot glorie van die machtige Heiland. Wel geprezen zij die Heere. Amen. Zullen we dat lied gaan zingen? Ik heb de vaste grond gevonden. Ik weet niet welk nummer het is, maar dat weten jullie hier wel. En anders is dat op te zoeken. Ik heb hier geen bundeltje. Maar misschien is het mooi om daar dit woord mee af te sluiten. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht.